willen graag voorgaan in gebed. Liefdevolle Vader in de hemel, wat is het geweldig dat we een avond als deze bij elkaar mogen komen en dat we deze liederen mogen zingen. Dat we mogen zingen van het evangelie, dat we mogen zingen van de heiland die gekomen is en die ons ook uitnodigt om het heil dat hij bewerkt heeft om dat ook aan te nemen. Die geweldige zoete namen. Vader, we hebben ook gezongen van die oude psalm. Heer, hij maakt mij uw wegen bekend. Laat zien, Heere God, wie u bent. Wilt u in deze tijd duidelijk maken wat uw plannen zijn. En we willen u danken dat u die plannen ook aan uw volk bekend hebt gemaakt. Dat u profeten hebt gestuurd en gezonden, dat u Israël hebt verkondigd wat er zou gebeuren, totdat zij werkelijk het beloofde land zouden mogen binnengaan onder leiding van de Heer Jezus. Maar dat u ook ons bekend hebt gemaakt de tijd waarin we leven. We danken u, Vader, dat ondanks alles wat we zien, ook wat we zien rondom Israël, dat gebeurt. Dat u ons de troost geeft dat u dat van tevoren gezegd hebt. Dat volken tegen volken zullen opstaan, dat er aardbevingen komen, dat er ziekten zullen komen. Dat er strijd zal zijn en dat er een geweldige verlating van u zal zijn en van uw woord. Dat de vijandschap zal toenemen. We weten het allemaal en we weten dat het uiteindelijk uitloopt op dat geweldige einde, Heer Jezus, waarin u alles en in alles zult zijn. We danken u dat wij vanavond al bij u mogen komen. Dat we u mogen zoeken. En dat u wilt dat we u zoeken, omdat u zich laat vinden. Dat we zo vanavond bij elkaar mogen zijn. En we danken u dat we dat in alle vrijheid mogen doen, Vader. Er zijn zoveel broeders en zusters van ons. Die leven in landen waar die vrijheid niet aanwezig is. Waar eigenlijk heel in het verborgen moet worden samengekomen om over u na te denken en van u te spreken. Waar het vreselijk moeilijk is om van u te getuigen. We danken u dat wij hier in dit gebouw alle vrijheid daarvoor hebben. We bidden voor het volk Israël. We zien dat steeds meer vijandschap komt en dat Israël het van niemand meer kan verwachten dan van u alleen. Dan zullen ze uiteindelijk om u roepen, Heer Jezus. En dan zult u komen, want u hebt uw plan klaar, ook met dit volk. We danken u dat we ook mogen bidden voor Nederland, voor onze regering. En we weten dat ze een overeenkomst met elkaar hebben gesloten, dat ze dat bekend willen maken. Wat ze de komende jaren willen doen. En we bidden u, Heer, dat in al deze plannen, dat u daar een plek in mag hebben. We hebben daar misschien een hard hoofd in. Maar mag het zo zijn dat we in vrijheid mogen verkondigen, blijven verkondigen, Heer Jezus, wie u bent en wat de waarheid is in de weg. En dat dat in Nederland mag blijven doorgaan. Dat uw woord de eerste plek heeft. We bidden u. En we danken u ook voor de zieken. Als we gehoord hebben van Jan van Soest dat hij vanavond hier weer kan zijn, dan danken we u daarvoor dat u bij hem bent geweest, dat u hem geholpen heeft, dat u hem kracht geeft. Als we denken aan Jan Bos hier, dan willen we ook hem bij u brengen en vragen of u hem wilt zegenen bij zo'n kwakkelende gezondheid die hij telkens heeft. We bidden ook voor Herman Heijmensen. Heer, de spanning die er kan zijn voor de uitslagen die er zijn geweest van een scan. En de spanning, Heer, of de stamceltherapie kan worden toegepast. En de genezing zal zijn, Heer, we leggen het alles in uw hand. En vragen of u hem uw rust en uw vrede van binnen wil geven. Of hij echt mag ervaren dat u met hem meegaat, dat zijn leven in uw hand is. Dat zal hem rijk maken en vrede geven. wilt u met ons zijn deze avond. Zelf met uw geest door de rijen gaan. Ons leven aanspreken. Ons laten zien, Heer Jezus, dat u ons lief hebt. En dat u over ons wilt waken, dat u voor ons wilt zorgen. Dat u de goede herder bent. En ons leiden door uw woord. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen in de stilte van mijn hart nader ik tot u, o Heer. Opwekking 175. We willen met elkaar het woord van God openen in het Oude Testament bij het boek Nehemia. Het Oude Testament, en ik wil u voorlezen, Nehemia 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 5. Nehemia 1 tot en met hoofdstuk 2 vers 5. En we lezen het woord van God in het besef dat het Gods woorden zijn die tot ons komen. Gods woorden die ook tot Israël komen en ook tot ons. En na het lezen van dit gedeelte uit de Bijbel, dan zingen we met elkaar uit de opwekking 379. Heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Heerlijk is uw naam. Nehemia. De woorden van Nehemia, de zoon van Hakalja. Het gebeurde in de maand van Kislui in het 20e jaar toen ik in de burcht Susan was, dat Hanani kwam, een van mijn broers, hij en mannen uit Juda. Ik vroeg hun naar de Joden die ontkomen waren, die uit de gevangenschap overgebleven waren, en naar Jeruzalem. Ze zeiden tegen mij, de overgeblevenen die uit de gevangenschap daar in het gewest zijn overgebleven verkeren in grote ellende en in smaad. In de muur van Jeruzalem zijn bressen geslagen en zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde, dat ik ging zitten en ik begon te huilen. Ik bedreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vaste en bad. Ik zei, och Heere God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor hen die hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen. Laat uw oor toch opmerkzaam zijn en uw ogen open om te luisteren naar het gebed van uw dienaar dat ik heden dag en nacht voor uw aangezicht bid, voor de Israëlieten, uw dienaren. Ik belijd de zonde van de Israëlieten, die wij tegen u begaan hebben. Ook ik en mijn familie, we hebben gezondigd. We hebben het grondig bij u verdorven. We hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen die u aan uw dienaar Mozes hebt geboden niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat u uw dienaar Mozes geboden hebt. Als u ontrouw bent, zal ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot mij bekeert en mijn geboden in acht neemt en die houdt, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die ik gekozen heb om daar mijn naam te laten wonen. Zij zijn toch uw dienaren en uw volk, dat u verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van uw dienaar en op het gebed van uw dienaren die er vreugde in vinden uw naam te vrezen. Doe uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning. En het gebeurde in de maand Nisan in het 20e jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in zijn tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig? En BG-vertaling heeft, waarom staat hij zo somber? Terwijl u toch niet ziek bent. Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven. Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan? Als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen, verwoest ligt en zijn poorten door vuur verteerd zijn. De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en ik zei tegen de koning, als het de koning goed dunkt en als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Tot zover de schriftlezing, tot zover het woord van God. We zingen nu samen met elkaar opwekking 379, Heerlijk is uw naam. Lieve mensen, goeie avond. Laat ik dat eerst even zeggen. Ik wil vanavond heel specifiek met u over dit stukje in Nehemia nadenken. En voor sommigen is dat misschien best een heel moeilijk stukje. Het is niet alleen iets uit de geschiedenis van Nehemia. Het is ook iets uit een stukje wat heel erg profetisch is. En voor degene onder ons die de profetieën een beetje kennen, en als u dat meegelezen hebt, dan zult u ook wel tot die ontdekking zijn gekomen. Want in het gebed wat Nehemia houdt, wat hij doet, dat hij voor het aangezicht van God brengt, herinnert hij God aan de uitspraken die hij via Mozes over Israël heeft gedaan. En een van die uitspraken, dat is als de Israëlieten zouden luisteren naar de Heere en zijn geboden zouden houden, als ze geen andere goden achterna zouden lopen, dan zou God het altijd voor dat volk opnemen. Dan mochten zij in dat land Israël, zoals wij dat kennen, het land Kanaan, mochten ze er blijven wonen. Het allermooiste was, dan zou God ook gaan wonen in datzelfde land. En hij zou gaan wonen in Jeruzalem. Daarom is Jeruzalem nog steeds, wordt Jeruzalem in de Bijbel de heilige stad genoemd. Er is geen één stad in deze wereld die deze naam mag hebben. Geen enkele stad. Hoe mooi ze ook zijn. En hoe lelijk Jeruzalem ook is in bepaalde opzichten. En hoe het ook helemaal verwoest zal worden. Jeruzalem draagt de naam de heilige stad. Niet alleen in de toekomst. In de toekomst lezen we dat de volkeren de Jeruzalem de heilige stad zullen noemen. Dat de gemeente Jeruzalem de heilige stad zal noemen. En dat Israël Jeruzalem de heilige stad zal noemen. Maar we lezen het bijvoorbeeld ook ter tijde van de Heer Jezus. Dan neemt de duivel hem mee als hij verzocht wordt naar de tinnen. En de duivel voerde hem mee naar de heilige stad Jeruzalem en zette Jezus op de tinnen van de tempel. Geschiedenis kent u wel, hè? Dus Jeruzalem is in de Bijbel de heilige stad. En eens zal dat zichtbaar worden, hoewel dat nu ook helemaal niet zichtbaar is. En de gemeente bestaat uit de heiligen van God. Hoewel dat soms helemaal niet zichtbaar is, ze zijn het wel. En hoe komt dat? Dat moet ik even mee vertellen. Dat komt omdat God zelf een plan had. Alles wat God uitvoert en alles wat hij aan u en mij geeft, heeft God zelf bedacht. Hij heeft het in zichzelf voorgenomen. En hij werkt dat ook zelf uit. Er is geen mens die God daarbij helpt. De hele plan van de gemeente, dat God had het in zichzelf voorgenomen om mensen uit de volkeren te behouden. En dat geldt ook voor uw leven. Wist u dat? God heeft in zichzelf voorgenomen om u te behouden. Om u in zijn hemels koninkrijk te brengen. Dat ligt zo vast. Onze hele toekomst. In de handen van een drie-enige God. En het gaat vanavond dan heel specifiek om dat stukje van Israël. Want we hoeven de krant niet te lezen. We weten dat het gebeurd is. Dat het stukje gaat erover. En Nehemia zegt het ook. Dat gaat er dus eigenlijk over van, als jullie zondigen, dan zal ik jullie verstrooien over de hele wereld. Is dat gebeurd? Ja, in de hele wereld heb je Joden zitten. Maar als jullie je bekeren, al zouden jullie verstrooid zijn naar de hemel, zegt Nehemia. Ze heeft u gezegd dat u ons weer zult terughalen. In het Nieuwe Testament kunt u lezen, maar daar heb ik vaker over gesproken, dat Petrus en de apostelen er dus op hameren bij de Joden na de Pinksterdag of zij zich alsjeblieft maar willen bekeren, want dan zal God vanuit de hemel zijn Zoon Jezus Christus zenden. Voor velen is dit heel bekend, maar ik zie ook wat nieuwe gezichten, dus ik wil dat gewoon die stof voor u even zo heel breed neerleggen, want we gaan het vanavond natuurlijk hebben over Nehemia. En Nehemia betekent troost van de Heere. Ja, en wijst ons niet op de Heilige Geest, maar op de Heere Jezus. Even uit te zetten, die terug zal komen, die de goedkeuring krijgt van de Vader. Niemand weet dat moment, alleen de Vader. Er zal een moment komen dat hij zal zeggen, ga maar. Dat hij zal komen naar Jeruzalem en dat hij het allemaal zal gaan herstellen. Als je aan zo'n naam denkt als trooster, dan denken wij altijd aan de Heilige Geest. Dat is ook zo. De Heilige Geest is de trooster in de gemeente. Heer Jezus zegt, en hij gaat anders gezegd, de Heilige Geest is de troost in de gemeente. En als de gemeente wordt opgenomen in de hemel, voordat dat allemaal gaat gebeuren met Israël en met Jeruzalem, dan gaat de trooster mee. Dan is de Heilige Geest niet meer de trooster op aarde. Maar er is wat anders. Als het om Israël gaat, dan leest u in de Bijbel dat voor Israël de Heer Jezus de trooster is. En dat hij voor Israël de trooster is op het moment dat Jeruzalem in puin ligt. Daarom is dit stukje zo profetisch. En we zullen zien dat ze in dit boek ook vinden wat er straks allemaal gaat gebeuren. We zullen zien hoe de mensen in opstand komen, hoe het Midden-Oosten in opstand komt, hoe de volken in opstand komen. En ze allemaal proberen tegen te houden dat de muren van Jeruzalem weer worden opgericht. En de poorten worden opgericht en de muren hersteld. Want ze weten dat als dat gaat gebeuren, dan gaat het mis. Dan hebben we eigenlijk verloren. Zo belangrijk is Jeruzalem. Dan is Jeruzalem een heilige stad aan het worden. Want je bent pas heilig als God in je woont. De tempel is een heilige tempel, omdat God in de tempel woonde. Als Jezus daar niet meer welkom is, dan kun je net zo goed die tempel afbreken en dat is ook gebeurd. Het grote verschil in mijn en uw leven, of u een heilige van God bent, is of Christus een plaats heeft in uw hart. Of hij er kan wonen. Dan moet er nog heel veel hersteld worden. Want er moet een scheiding komen tussen het oude en het nieuwe. Tussen de wereld en tussen ons. Daarom zijn we heiligen van God. En ik ben bang dat we vandaag de dag wat we zien, dat er heel veel kerken zijn waar die muren al lang omvergehaald zijn. En daar komen andere gedachten binnen. Soms ook in orthodoxe kringen. En dan, de heiligheid is uw huis tot sieraad. De gemeente zou een heilig huis voor God zijn. En Jeruzalem een heilige plaats. Want God heeft, zij wil zijn naam daar doen wonen, zegt Nehemia. Voor Israël, als die hele grote verdrukking, wat dat krijgt Israël, de volkeren gaan tegen Israël hun legers verzamelen. En je moet weten in de tijd waarin u leeft, hè? Want ik meen dat het 26 juni is, maar ik kan me een beetje in de datum vergissen. Dus laat ik maar zeggen, in juni van dit jaar heeft men midden in Teheran, midden op het Grote Plein, daar heeft men een klok neergezet. Nou zie je wel meer klokken op pleinen. Stationsplein zie je ook vaak een klok, dus dat is niet zo bijzonder. Alleen deze klok telt niet vooruit, die telt terug. Men heeft er een klok neergezet en gezegd, deze klok, nee, ik zeg verkeerd, de klok telt vooruit, maar die telt de dagen erbij tot het jaar 2040. Dan moet Israël vernietigd zijn. Dan willen ze in Teheran klaar zijn met de atoomwapens, waarvan men vermoedt dat ze nu door specialisten uit Perzië in Noord-Korea worden gemaakt. Maar die klok telt tot 2040. De dagen af. Want 2040 mag Israël niet meer bestaan. En we weten dat Israël omringd is door geweldige haat. Dus we gaan daar vanavond, wil ik u daar een beetje duidelijkheid over geven. En u daar een beetje in leiden. Israël, als alles gaat gebeuren wat er in de Bijbel staat, en al die volkeren zich zullen gaan verzamelen naar Jeruzalem, en als de muren daar allemaal gevallen zijn en het is een puinhoop, dan is daar ook een overblijfsel waar we van gelezen hebben. En waarvan u in de hele Bijbel ook kunt lezen. Een gedeelte uit de Joden dat volhoudt. En dat weet dat ze het niet kunnen verwachten van hun leger en niet van de regering. En dat bidt tot God. Daar gaat het om. Dat overblijfsel is daar. Er is een deel overgebleven. Is er altijd geweest, zegt de Bijbel. En het heeft alles te maken met dat overblijfsel. Degene die de Heere vrezen. Degene die op zijn naam hopen. Degene die zeggen wat ook een Nehemia zegt. U bent de God, u heeft ons toch belofte aan dat volk gegeven. Help ons alstublieft. Scheurt u alstublieft de hemel. Komt u alstublieft uw volk redden. Komt u alstublieft naar beneden. Dacht u dat gebed er niet meer was in Israël? Dat is er. De mensen gesproken die zo baden, die zeggen we kunnen het helemaal niet van onze regering verwachten. We moeten het verwachten van de Messias die komen zal. En die Messias die dan komt, dat wou ik u eigenlijk zeggen, ja. Staat er in de Bijbel dat hij komt om zijn volk te gaan troosten. Ik ben het die u troosten zal. Troost mijn volk. Jesaja 12. Ik dank u, Heere, dat u toornig op ons bent geweest, zal Israël zeggen. En dat u ons hebt gered, want u troost ons. De Heer Jezus is de trooster in de Bijbel van een Israël dat verslagen is, dat kapot is, dat stuk is. En hij komt troosten. Hij zegt tegen zijn discipelen, ik zal jullie een andere trooster zenden, de Heilige Geest die tot in eeuwigheid bij jullie zal zijn. Dat betekent dat hij in de eerste plaats de trooster was. Hij zou weggaan en er zou een andere trooster voor hem in de plaats komen. En als hij terugkomt, komt de trooster weer naar Israël. En hij gaat zijn volk troosten. Dat is de betekenis van Nehemia. En dan weet u gelijk wat de taak is ook van hem. Ja, want hoewel hij een dienaar is van de koning, komen we veel meer in het stukje tegen dat hij zich beroept erop dat hij een dienaar van God is. Dat is Israël eigenlijk ook. En dat wijst ons, hij wijst ons dus zo op de Heer Jezus, waarvan we lezen in Psalm 40, dat hij zegt, zie hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, o God, uw wet is in mijn binnenste. Die zich beschikbaar stelde voor God om naar deze aarde te gaan en als enige mens in deze wereld de wil van God te gaan uitvoeren. En die straks naar terugkomt en de wil van God gaat uitvoeren in deze wereld, in deze maatschappij, in Israël. Onthoud het goed, want we leven in een tijd, nogmaals, waarin we eigenlijk kunnen zeggen, het is de tijd zoals we die in het boek Nehemia beschreven vinden. Goed. Nehemia was de zoon van iemand. Hij was de zoon van Hakalja. En Hakalja betekent de Heere verlicht. Het is geweldig als je opgegroeid wordt. En dat wijst natuurlijk ook naar de Heer Jezus, want de Vader is de Vader der lichten. Maar laat ik het gewoon eens naar ons toetrekken. Als je kunt opgegroeid ben in een gezin waar de Heer Jezus een centrale plaats had. Waar hij een lamp was in het huis. Waar je ouders zeiden tegen je toen je nog heel klein was, heel jong. En je had het moeilijk en je had de pijn erin. Laat ik het maar zo zeggen. Dat je ouders tegen je zeiden, kom op, we gaan op de knieën. We gaan dat naar de Heer Jezus brengen. Maar werkelijk, niet alleen het geloof en niet de kerk, maar waar Jezus Christus een plek had in het gezin. In uw gezin. Wat om hem ging. En nou is niet om ons, maar om hem. En ook dat is profetisch. Want straks we lezen in het boek de Openbaringen, dat de gemeente straks, dat de lamp, het licht bij de gemeente, dat de zon er niet meer nodig is, want het lam is hun lamp. We lezen dat de volkeren naar Jeruzalem zullen gaan en zullen zeggen, kom, laten we wandelen bij het licht van de Heer. Dat de hele wereldbevolking, dat alles is afgestemd op de Heer Jezus Christus. En zo wil God het. Hij is de zon, hij is degene die licht geeft. Toen hij stierf, ging het licht uit. Toen werd het donker op Golgotha. Hij is het licht. De Heer Jezus Christus. Het licht van de wereld. En straks zullen al die volkeren zeggen, kom, laten we opgaan naar Jeruzalem. Laten we wandelen bij het licht van de Heer. Geweldige tijd. Daar heeft hij allemaal mee te maken. Dus in zo'n situatie, in zo'n gezin is de Nehemia opgegroeid. En er komt een van zijn broers, komt bij hem. Misschien is dat een broer uit zijn gezin, ik weet het niet. En heeft hij, dat lijkt het er wel op, dat hij bij zijn broer op zoek ging. En hij en wat mannen uit Juda. En die broer die heet Hanani. Nou, weet u wat Hanna betekent? Genadevol, hè? Dus het is dezelfde betekenis, deze naam. God doet niet op grond van Israël dingen, maar God doet grond naar Israël toe op grond van genade. En later zal Petrus zeggen, wij hebben het allemaal verknoeid, maar gelukkig we hadden God die genade was. En wij zijn uit genade behouden en de heidenen ook, op dezelfde manier als wij. U wordt niet behouden omdat u veel gezondigd heeft of omdat u niet gezondigd heeft of omdat u uw best gedaan hebt of niet uw best hebt gedaan. U wordt behouden door het geloof in een genade God. En die God geeft zijn zoon uit genade aan een verloren wereld. Die zegt ook wij hebben gezondigd, ik en mijn familie. Ik heb gezondigd tegen u. Maar er is hoop omdat God genadig is. God kan genadig zijn omdat hij zijn eigen zoon gaf om voor u en mijn zonde te boeten. Dat is het evangelie. Heerlijk evangeliewoord. Jezus neemt de zondaars aan. Niet de fariseeën en de schriftgeleerden, maar de zondaars. Dus genade komt bij troost op bezoek. En als Nehemia hoort hoe de toestand is in Jeruzalem, dan begint hij te huilen. Dan begint hij te wenen. Dat is verschrikkelijk. Ik weet niet, maar wij hebben altijd de neiging om heel sterk te praten. Of moet nou eens horen wat er daar weer in de kerk gebeurt. Of wat er daar weer in de kerk gebeurt. Of wat die professor zegt of die dominee. Maar hier zien we het eigenlijk hoe het moet. Nehemia begint te huilen. Hij hoort dat de ommuring is weg. Van het Nieuwe Jeruzalem lezen we nog steeds dat hij een muur heeft en dat hij het Nieuwe Jeruzalem poorten heeft. En waarom waren die muren en die poorten daar in Jeruzalem? Er zal niets onreins binnenkomen in dat Jeruzalem. Buiten, daar zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de afgodendienaars. Die komen niet in Jeruzalem. Daarvoor was er een muur. Buiten waren de zondaars. Maar bij God zijn de mensen die op grond van het werk, zijn eigen werk, door hem gerechtvaardigd zijn. Die hebben het voorrecht om daar binnen te mogen gaan. En de gemeente heeft het voorrecht om daar te mogen komen waar God de Vader zelf woont. Zijn privévertrek, het huis van de Vader. Er zit wel een muur om Jeruzalem en om de gemeente zou een muur zitten. Dat betekent dat het kwaad mag niet naar binnen komen. Er zouden poortwachters moeten zijn die zeggen, ho, 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 dat komt hier niet in. Dat is het beeld van de gemeente. Ze is een stad, zegt de Bijbel ook. De bruid van het Lam is een stad, het nieuwe Jeruzalem. Maar als die poorten gevallen zijn en de muren gesloopt en het volk van buitenaf binnen kan komen, wat dan? Dan zouden we moeten huilen. We moeten proberen om dat te gaan herstellen, maar dat is zo moeilijk. Daar hebben we de Heer Jezus voor nodig. Dus we zien hoe Nehemia bidt. En we vinden dat precies hetzelfde als bij bijvoorbeeld Daniël, die ook voor zijn volk bidt. Die twee lijken wel een beetje op elkaar. Dan moet u even goed opletten. Nehemia was een schenker. Dat is ook belangrijk om dat even mee te nemen. En een schenker heeft in ons taalbegrip, het Nederlands taalbegrip, twee betekenissen. Je schenkt iets uit een kan. Dat was het werk van Nehemia. Maar in ons taalbegrip heeft het ook dat je iemand iets geeft. Je schenkt iemand iets. Die twee betekenissen, daar wil ik het toch even over hebben. Want als jij een schenker was, zoals Nehemia, of zoals de schenker bij Jozef in de gevangenis, en je niet met een somber gelaat er stond, en laten we het voorbeeld van Jozef ook maar even nemen, want dan komen we dezelfde ingrediënten tegen. Als je dat deed, dan moest je zelf eerst de wijn proeven. Zo'n potentaat, zo'n heerser wilde weten dat jij, dat degene niet met die wijn geknoeid was. En niet als hij een slok nam dat hij van zijn troon werd gestoot. Of van zijn troon viel. Als jij iemand iets wil schenken van God, dan moet je het wel zelf eerst gedronken hebben. Je moet er zelf eerst deel aan gehad hebben. Je moet zelf in je hart weten dat je een kind van God bent en dat je dat uiten mag delen. He, zoals de Bijbel het zegt, een uitdeler mag zijn van de genade van God in jouw omgeving. En dat wilde Nehemia. Hij wilde uitdelen wat hij zelf had ontvangen. En dat moet je niet doen met een somber gezicht. Echt niet. Ik heb eens een keer iemand horen zeggen, die zei, de christenen, dat zijn eigenlijk zijn dat maar slechte vertegenwoordigers. Ik zei, hoe bedoelt u dat? Dat is een wat oudere vrouw. Ik zei, ja, christenen die praten veel, heel erg somber vaak, zei ze. En ze praten allemaal op wat ze niet hebben en dat het zo moeilijk is. En ze zijn somber in deze wereld en. Een vertegenwoordiger is iemand die bijvoorbeeld een auto wil verkopen. En die zegt, nou dat kan die auto en dat. En heel enthousiast over die auto doet. En als je die auto hebt gekocht, kom je tot de ontdekking de dingen die erin ontbreken. Maar dat is pas later. Maar dan ben je een goede vertegenwoordiger. Je legt de nadruk op dat God goed is. En wat God in jouw leven doet. En wat hij betekent. En wie de Heer Jezus voor je is. Als iemand in de knoei zit en je bent zelf ook in die knoei geweest, kun je zeggen, ik ken iemand en die kan je eruit halen. En dan moet je niet somber gaan kijken, moet je blij zijn. Bij Jozef was het precies hetzelfde. Er waren twee mensen in die gevangenis en op een gegeven moment stonden ze allebei somber in die gevangenis te kijken. En Jozef zegt, wat is er toch aan de hand? Want hoe kan nou iemand bij wie ik elke dag zijn brood breng en die ik elke dag het eten geef, hoe kan zo iemand somber geven? Voor iemand voor wie ik zorg in de gevangenis. Jozef, een beeld van de Heer Jezus. Hoe kan iemand waar hij voor zorgt, elke dag, somber zijn? Leg dat eens uit. Dus, waarom kijken jullie zo somber? Nou, en dan krijg je eigenlijk zo'nzelfde situatie. Hè? De schenker die gaat terug, die is daar bij de koning. Eigenlijk precies zo iemand met hetzelfde beroep als Nehemia. En op een gegeven moment komt de wereld, die komt in angst, want de koning heeft gedroomd, wat gaat er gebeuren? Wat gaat er in deze wereld gebeuren? Weet hoeveel mensen er angstig zijn in deze wereld? Voor de toekomst? Wat overkomt ons allemaal? Zelfs Spanje wil zich in tweeën delen. Waar is de eenheid? Waar is de... De vluchtelingen komen op ons af. U moet de Bijbel, kunt u zo naast de krant leggen. Wat overkomt Europa? Wat overkomt Amerika? Met al die overstromingen, met die orkanen die er komen. Wat gebeurt er wel niet allemaal in deze wereld? Er is er maar één die dat kan vertellen tegen de farao. Dat is degene die de geest van God heeft. Moet farao erkennen. Het is één volk aan wie God bekend heeft gemaakt hoe het zal aflopen. Dat is het volk Israël. In principe begint hij daarmee met Abraham. Als hij Sodom en Gomorra gaat verwoesten, dan zegt God, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Zou ik dat gaan verbergen? Ik zal het hun bekendmaken. Dus lieve vrienden, hoeveel bent u met de profetie bezig? Als God het ons bekendgemaakt heeft. Als de Heer Jezus het ons bekendgemaakt heeft. Wat er allemaal in deze wereld gaat gebeuren in de eindtijd. En we zien dat allemaal gebeuren. Laten we even kijken. Nehemia verzoekt om terug te mogen gaan. Om te gaan naar Jeruzalem. Hij was een balling. Hij was daar uit de weg geduwd. Hij was gevangen genomen. En we kunnen dat van de Heer Jezus eigenlijk ook zeggen. Hij is weggeduwd uit Jeruzalem en naar zijn vader gegaan. En dan staat er in hoofdstuk 2, leest u even mee als u een Bijbel hebt. Toen vers 10, toen Sanballat, de Horoniet en Tobia, de Ammonitische dienaar, dat hoorde, was het volstrekt kwalijk in hun ogen dat er iemand gekomen was om het goede te zoeken voor de Israëlieten. Je moet vandaag de dag, even op deze tijd, als je zegt ik ben voor Israël, dan krijg je de wind van voren. Als er bij een praatprogramma op tv iemand komt die het goede voor Israël wil zoeken, is dat volstrekt kwalijk in de ogen van de andere deelnemers. Dus laten we even vaststellen, we zijn niet te ver van deze tijd af. He, dan gaan we naar vers 19 van ditzelfde hoofdstuk. Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia de Ammonitische slaaf, en Gesem, de Arabier, ziet u, nou komen de Arabieren er ook bij, de Ammonieten hebben we al, de Arabieren komen erbij. Die hoorden dit en bespotten en verachten ons. Zij zeiden, wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij zijn dienaren zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. En ik hoor vandaag de dag, laat ik me gewoon weer naar onze tijd doen, en een stukje erbij plakken, precies het tegenovergestelde. De Palestijnen zeggen tegen de Joden, jullie hebben geen recht, geen deel en geen herinnering in Jeruzalem. De stad behoort aan ons. Jullie hebben geen enkel verleden met Jeruzalem. De band tussen Israël en Jeruzalem wordt totaal ontkend. Gebeurt vandaag de dag, u moet uw krant lezen. Het staat gewoon open en bloot in de krant. Er wordt aan miljarden kinderen op school geleerd dat Israël geen enkel recht heeft op Jeruzalem. Hier lezen we dat het precies het tegenovergestelde is. Zij hebben geen deel in Jeruzalem. Waarom niet? Omdat Jeruzalem de heilige stad is. Heel eenvoudig daarom. Omdat God begeerd heeft daar te wonen. Psalm 132 zegt, haar heb ik begeerd. Hier wil ik wonen. Zou iemand dat tegen kunnen houden? Dat kan niet. Dat is onmogelijk. De God van de hemel. Hij zal ons doen slagen. En wij zijn dienaren. Wij zullen opstaan. En wij zullen gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. Hoofdstuk 4, vers 1. Het gebeurde toen Sambalat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak. Trouwens, ook dat is heel erg actueel, hè? Want u kent de reacties op het bouwen van een muur die dwars door Jeruzalem heen loopt. En de reden om die muur te bouwen, die is geen andere reden dan de vijand buiten te houden. Dat is precies hetzelfde. Ik zeg niet dat ik het politiek met... Ik wil er geen politiek praatje van maken. Maar ik wil wel zeggen dat het bouwen van muren in en rondom Jeruzalem, dat het altijd tegenstand oproept in de wereld en dat de Bijbel ons dat heeft meegedeeld. Dat wij de muren bouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden en zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria. Zie je, het is niet alleen maar het zijn die twee mensen. Het is die hele islamitische wereld. Het zijn al zijn broeders en ze ontsteken in woede. Wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? En dan komt het waar het eigenlijk om gaat. Gaan ze offers brengen? Willen ze dat vandaag toch klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand stond? Zouden ze het altaar weer willen oprichten in Jeruzalem? Zou daar weer een eredienst moeten komen voor hun God? Zouden ze weer offers willen brengen? Zou de tempel weer hersteld worden? Wat willen die Joden eigenlijk? Diep in hun hart voelen ze het. Want dan zijn ze verloren. Het was al bij de uittocht in Egypte. Dat de Joden verdrukt werden en dat ze slaven werden. Zei de farao, die zei tegen zijn regering, tegen de mensen om hem heen. Hij zei, als zij aansluiting zoeken bij onze vijand, dan is Egypte verloren. Als Israël aansluiting zoekt bij degene die de vijand is van de Satan, van God zelf, dan is iedereen verloren. Daar gaat het om. Dat is het wat we hier lezen. Willen ze vandaag dat nog klaar krijgen? Dan gaan we naar vers 7. Het gebeurde toen Sambalat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten, de inwoners van Asdod, ziet u hoe al die volken rondom, hoe dat zich heeft uitgebreid, hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Ze spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en er verwarring te stichten. De Bijbel zegt dat het gaat gebeuren. Alle volken gaan samenspannen tegen Jeruzalem. De Bijbel zegt niet eens dat Jeruzalem is. Tegen de Heere en zijn gezalfde. Psalm 2. En hier zien we hoe die lijn zich gaat. De opwaartse lijn is. En, En hoe dat ook gaat gebeuren. Maar lees het volgende vers alsjeblieft bij. Maar wij baden tot onze God, de God van Israël. En daarom zou alles anders worden. We zetten wachten neer, maar wij baden tot onze God. En de Heere, die zal het doen gelukken. Dus dat is het wat ze deden. En als ze nou bidden tot hun God, en als God er nou betrokken wordt bij het overblijfsel in Israël, en als die muren weer worden hersteld, en als die legers komen, weet u, dan gaat de Sambalats en de Tobia's in deze wereld, die gaan eerst iets anders doen. Die gaan naar de leiders van Israël toe, en die zullen zeggen, en misschien maakt u dat nog wel mee. En die zullen tegen die leiders van Israël gaan zeggen, zullen we vrede sluiten? Zullen we vrede sluiten? Maar zij baden tot hun God. En dan krijg je dat stiekeme gedrag in vers 11 van hetzelfde hoofdstuk. Onze tegenstanders zeiden, zij zullen het niet te weten komen en het niet zien tot wij in het midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. En dan zal hun werk ophouden. Dat werk voor Jeruzalem, het werk voor de Heere, het werk om de tempel te herbouwen, het werk dat ze zouden doen, zodat Jezus Christus terug zou komen. Hoofdstuk 6, vers 1. Het gebeurde toen Sambalat, Tobia en Gesem de Arabier en onze overige vijanden te oren kwam dat ik de muur herbouwd had en dat daarin geen bres was overgebleven. Tot die tijd had ik evenwel nog geen deuren in de poorten geplaatst. Dat Sambalat en Gesem boden naar mij stuurden om te zeggen, kom, laten we elkaar ontmoeten in Kefrim, in het dal van Ono. Zij dachten mij echter kwaad te doen. Weet je, dan heb je van die mensen die zeggen, kom laten we vrede sluiten. Het is het Judas verraad. De Heer Jezus een kus geven en hem intussen overleveren. Het is het Saul gedrag. Die tegen David zei, ik ben zo geweldig blij met je. Hij zei, ik stuur je naar de Filistijnen toe. En hij dacht, staat er dan bij. Hij zei, David, ik hou van je. Maar hij dacht, misschien brengen de Filistijnen hem wel om. Dan ben ik van hem af. Dat oneerlijke, leugenachtige gedrag. Kom, laten wij dat doen. En ze dachten mij echt te kwaad te doen. Staat er in vers 16 van datzelfde hoofdstuk. En het gebeurde toen al onze vijanden het hoorden dat de muren voltooid waren. Dat alle heidenvolken rondom bevreesd voor ons werden. En in hun eigen ogen zeer in achting daalden. Want zij wisten dat dit werk van onze God was uitgegaan. Wat geweldig. Ik denk dat heel veel mensen in de Arabische wereld met hun zoveel militairen en zoveel militaire macht en altijd weer stuk lopen op Israël en op de God van Israël. Er heel wat mensen zijn die het eigenlijk al lang weten. Dat kleine landje, we redden het niet. Als Jezus Christus komt, dan zal hij je redden, ondanks alle smaad. Het gaat gebeuren, we lezen dat in de Bijbel. Israël, Israël, die nog zo op die legers vertrouwt. Hosea 5 zegt dat als het Israël het bang te moede wordt, als ze zien dat ze het niet redden, dan zullen zij verlangend naar mij uitzien. Ik vind een profetie over de Heer Jezus die zegt, ik zal naar mijn plaats gaan, ik zal teruggaan naar waar ik vandaan gekomen ben, dat is naar de Vader. En ik zal wachten tot Israël mij nodig heeft. En dan zal Israël gaan smeken. Dan zullen ze bang te moede worden. Ik zal in dat land, in Jeruzalem, zal ik overlaten, zegt je Fanja, een treurig volk. Een angstig volk. Een volk dat het niet zelf meer redt. En ze zullen om mij gaan roepen. En Jesaja zegt dat als zij om mij gaan roepen, dan zal ik komen. En ik zal hen bevrijden. Dat is de Bijbel. Omdat toch altijd die belofte gedaan is die door God via Mozes aan het volk Israël is voorgelegd. Als jullie je bekeren, dan zal ik komen. Dan zal ik mijn verbond weer gedenken met Abraham, Isaac en Jacob. Dan zal ik mijn verbond met Israël weer gedenken. Dan zal ik komen, dan zal ik de Nehemia zijn. Zal ik dat allemaal gaan herstellen. De muren en de poorten in Jeruzalem. En ik zal daar wonen. Te midden van mijn volk. En zij zullen mijn volk zijn. En zij zullen mij noemen de Heere, onze gerechtigheid. Is dat niet mooi? Hoe is dat met u? In uw leven, in uw hart. Weet u, als we om ons heen zien dat deze dingen zich aan het vervullen zijn, dat we niet eens meer in de profetie hoeven te geloven, maar dat we zien dat de profetie, dat de dingen die de Heer Jezus gezegd heeft, dat die hun eindpunt naderen. Dat God op zijn klok het woordje totdat heeft staan. Totdat de volheid van de heidenen binnengaat en dan zal gans Israël behouden worden. Totdat. Totdat de steden verwoest zijn. Gunt u geen rust, zegt Jesaja. En gun de Heere geen rust, totdat hij Jeruzalem grondvest. En tot heil doet zijn op de aarde. Totdat. Deze wereld zal pas veranderen. Als Israël verandert. En u verandert op dezelfde manier als Israël verandert. Dan zullen zij verlangend naar mij uitzien. Dan zullen ze om de Messias gaan roepen. Dan zullen ze gaan roepen om niet. Ja. Zullen de God van Abraham en Isaac en Jacob aanroepen. En ze zullen zeggen, u bent toch immers onze God. De God van Israël en Abraham kan ons niet redden. En de volkeren kunnen ons niet redden. Komt u alstublieft. Er staat er dat het antwoord van God, kent u dat? Het volgende hoofdstuk in Jesaja. Dat de Heer zal zeggen, zie, hier ben ik. Ik heb mijn handen uitgebreid aan een opstandig volk, zie, hier ben ik. Dat geldt ook voor u in uw leven. Als zou uw leven nog zo opstandig zijn als u God aanroept. Ik sta aan de deur in de klop, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Dan zal de Heer Jezus komen. Hij zal Jeruzalem verlossen, de verlosser van Jeruzalem. Hij zal het plan uitvoeren, wat geen mens kon uitvoeren. Alleen Hij, de Zoon van God, de Almachtige, de Heer. De Schepper van hemel en aarde. Dat geldt ook voor ons. Als die nou, als we het zien wat Jezus zegt. Als er aardbevingen komen, geweldige natuurrampen en de wereld zal zeggen wat overkomt ons. En de mensen in de wereld zullen gaan bezwijmen van angst over de dingen die over de wereld zullen komen. Hoe dicht is de komst van Jezus voor zijn gemeente? Dat de trooster binnengehaald wordt en alle die de Heilige Geest hebben ontvangen met hem. En dat de andere trooster naar Israël komt. Troost, troost, mijn volk. Ik zal jullie dubbel vergoeden wat ze allemaal van jullie hebben afgenomen. En de landen zullen komen en ze zullen jullie eren. Ik zal jullie stellen tot een lof op aarde. Mijn volk Israël, ik hou van jullie. Ach, dat Israël het zou zien. En dat u het zou zien. Amen. We zingen met elkaar, dierbare Heiland, mijn verlosser.
Lord.
Laten we samen danken. Heere God van hemel en aarde. U die het hele verloop van deze wereld in uw hand hebt. U die het zelf hebt uitgedacht. En u al voor de grondlegging van de wereld wist dat er zonde zou komen. U die al wist dat u de Heer Jezus zou zenden, het Lam van God, voorgekend voor de grondlegging de wereld. Het is u nooit uit de hand gelopen. En u hebt alles gemaakt tot uw doel. Uiteindelijk zal alles u eren. Uiteindelijk zal ieder mens moeten erkennen, Heer Jezus, dat u Heer bent. De Schepper. Degene die aan alle mensen leven en adem en alles geeft. We leven in een wereld, Heer, waarin het leven wat wij ontvangen hebben niet meer wordt gezien als een leven dat van God komt. Maar dat het gewoon normaal is dat we dat hebben gekregen bij onze geboorte. We weten dat elk leven van u is. Dat ook elk leven verantwoording zal afleggen voor u. En dan danken we u dat u de Heer Jezus hebt gegeven. Onze verlosser, maar ook de verlosser van Israël. En dat hij dat dode volk tot leven zal wekken. En dat u dat allemaal in uzelf hebt uitgedacht. En in uzelf hebt uitgevoerd. En tot stand brengt. Tot eeuwige glorie van uw naam. En tot eer van de Heer Jezus. Glorie aan God. We danken u voor uw liefde. We danken u dat u zelf gekomen bent. We danken u dat u naar uw volk hebt omgezien. We lezen in de Bijbel dat er niemand was die omzag naar Israël. En dat het kwaad was in uw ogen. En dat u door zelf gekomen bent. Heer Jezus, we danken u voor zoveel liefde. Ook naar ons, want we kunnen het niet begrijpen. We willen het met Nehemia zeggen, ook wij hebben gezondigd, ook onze familie. En toch, ons is genade bewezen. Alleen door u, we danken u daarvoor. Wilt u met ons zijn als we naar huis gaan, mogen we nog nadenken over wat we gehoord hebben. En mag uw naam verheerlijkt worden in ons hart. En mogen we zeggen, tegen elkaar bemoedigen, de Heere onze God zal het doen gelukken. Wij zullen stand houden. Dank u wel voor uw genade en liefde. Amen. We gaan collecte houden. Tijdens het voorspel van het volgende lied. En dat gaan we dan staande zingen. Maar u blijft tijdens de collecte even in het voorspel even zitten. En dan zingen we opwekking 354 vers 1 en 2. Glorie aan God.
Thank you.
een afscheid van u nemen met een stukje te lezen uit het boek Jesaja. En dan vindt u dat in Jesaja 51, daar wordt over Jeruzalem dit gezegd. Er is verwoesting en ondergang, honger en zwaard. Door wie zal ik u troosten? Uw kinderen zijn uitgeput. Ze liggen op de hoeken van alle straten. Daarom luister toch hiernaar. Zie, ik neem de beker van bedwelming uit uw hand. De droesem van de beker van mijn grimmigheid. U zult die voortaan niet meer drinken. Maar ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven, die tegen uw ziel zeiden, werp je neer, dan lopen wij over jullie heen. En u legde uw rug neer als was u aarde. En was u de straat waarover werd gelopen. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, Sion. Trek je mooiste kleren aan, Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal in u geen onbesnedene of onreine meer komen. Schud het stof van u af, sta op. Zet u neer, Jeruzalem. Maak de ketenen om uw hals los, gevangene, dochter van Sion. En als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u dat dan naar Jesaja 52, Jesaja 53 komt. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap. Dan gaat Israël zien, om onze overtreding werd hij doorboord. De straf die ons de vrede aanbracht, die was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allemaal als schapen. Gingen allemaal op onze eigen weg. Maar hij heeft alle ongerechtigheid, al het oordeel, al de straf op hem doen neerkomen. Zijn naam zij geprezen. Ik wens u een hele goede tijd. Mag Jezus spoedig komen. Amen.